Net in de pauze werd mij eventjes gevraagd om in te gaan op het verschijnsel automatisch schrijven. Dat er cursussen in worden gegeven. En Jan en Alleman die schrijft automatisch. En dan was de vraag, is dat nou allemaal zuiver of hoe moeten we hierin staan? Nou, een beetje in het verlengde van wat ik voor de pauze erover gezegd heb. Het gaat nooit om het verschijnsel hoe het contact met die geestelijke wereld tot stand komt. Het gaat om de inhoud van het contact. Wat wordt er gezegd? In hoeverre wordt de vrije wil van de mens gerespecteerd? Dat vind ik een heel belangrijk iets. En daar geldt ook die uitspraak, aan de vrucht herkent men de boom. Dus we moeten altijd die boodschap heel kritisch toetsen. En een van de toetsstenen is ook altijd weer opnieuw die vrije wil. Op het moment dat in een contact met die geestelijke wereld die vrije wil op het spel komt te staan, dan zeg ik, breken met die boel. Heel simpel. Als je ziet, ik heb het achter in het boek Ongewenst Bezoek heb ik het beschreven. Ik heb toen een paar mensen uitgenodigd om hun verhaal eens te komen vertellen. Mensen die verstrekt hadden gezeten in die donkere geestenwereld, maar die daar op de een of andere manier toch weer uit bevrijd waren geraakt. Dan werd het verhaal ook vanuit hun kant belicht en niet alleen vanuit mijn ervaring. Er was één man bij, een hele intelligente, nuchtere man. En die was op een gegeven moment, hoe was hij er ook alweer met in aanraking gekomen? Ook met channelen geloof ik, ja. Kreeg hij dat contact en zo helder alsof je normale stem hoort spreken. En dat channelen is ook zoiets, dat is ook, ja, als ik het oneerbiedig mag zeggen, een beetje modeverschijnsel geworden. Hoewel ik het niet ontken daarmee, de werking niet ontken. Maar ik benadruk de waakzaamheid. Hij had die stem dus in steeds duidelijkere vorm kunnen verstaan. En er was allemaal heel lief en aardig dat onderricht wat kwam. Dat ging over God, over het licht, noem het maar op. En op een gegeven moment, aan het eind van het verhaal, zat de beste man in het vliegtuig op weg naar Tokio. In opdracht van de stemmen. Omdat de stemmen dat gezegd hadden. En op een gegeven moment stond hij voor straf onder een koude douche in Tokio in een flatgebouw. Dus zover hadden de stemmen hem gebracht. Die man die voelde zich in het begin uitverkoren. Van hé, wat speciaal dat ik dit mag horen. Kijk, en daar heb je al zoiets, een voedingsbodem. Minderwaardigheid, gevoelens, die liggen er vaak aan ten grondslag. Wat wil iemand die kampt met een ernstig minderwaardigheidsgevoel, en met name wanneer dat nog onbewust is, wat wil die liever dan een uitverkoren profeet van de geestelijke wereld zijn? Dus dan heb je al een behoorlijke voedingsbodem. Dus die springt er ook blind in, die ontvangt ze met open armen, die verliest zijn kritische vermogen en zijn blijdschap, want immers het compenseert zijn minderwaardigheidsgevoel. En als je dat niet door hebt van jezelf, dan ben je heel kwetsbaar. Zo ook die man. Dus op een gegeven moment is er door gebed, daar was ik helemaal niet bij betrokken trouwens, maar is er een eind gekomen aan zijn situatie en is hij helemaal weer daarvan bevrijd. Dus hetzelfde geldt voor het automatisch schrift. Het gaat niet om het automatisch schrift als fenomeen op zich, waar ik voor of tegen ben. Het gaat erom, hoe is je eigen hart, waar richt je je op? Wat is er wat doorkomt? Wat is dat voor boodschap? En toets alstublieft met de toetssteen die Johannes in de Bijbel in zijn eerste brief ons keurig aanreikt. Die gaat keurig op dat fenomeen, dat contact met die geestelijke wereld in. Alleen de kerken, die hebben dat blijkbaar altijd anders verstaan. Die zegt daar letterlijk, geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. En dan komt zijn toetssteen. En die toetssteen is Christus. Hij zegt daar letterlijk, iedere geest die beleidt dat Christus hier in de mens Jezus geïncarneerd is, of in het vlees gekomen is, staat er dan in die Bijbel, en hem als Heer en Meester erkent, dat is een geest van God. Elke geest die dat weigert te beleiden, die dus niet aangesloten zit op die levensbron, daar is hij heel simpel in. Hij zegt, dat is een geest van de antichrist. Heel zwart-wit. Maar ik pas het ook heel zwart-wit toe in de praktijk. En ik merk dat het werkt. Ik maak vaker mensen mee die die dan een of andere paranormaal fenomeen in hun leven ervaren, dat ze informatie doorkrijgen. En soms dan klopt die informatie niet. En dan zeggen ze, ja, hoe moet ik dat nou toetsen? Nou, probeer het maar eens. Confronteer ze ermee met de toestemming. En dan soms dan gebeurt het, dan dient zich een geest bij ze aan. En dan komt hij met Christus op de proppen en voetsie, weg is hij. Nou, dat weet ik genoeg. Dat moest dus even niet. Dus verzuim nooit om dat controlemiddel wat ons daar wordt aangereikt, gewoon toe te passen. En dat is eigenlijk mijn antwoord op dat automatisch schrift. We leven in een tijd, ik zei het al, waarin die contacten met die geestelijke wereld enorm aan het toenemen zijn. En daarom is juist in deze tijd de scheiding van de geesten, het onderscheid wat wij kunnen maken, dat is broodnodig. En verzuimen we erin, dan geven we met de lichte krachten die onze aarde omgeven, ook de donkere krachten, te veel terrein in ons leven. Dus waakzaam zijn, nuchter zijn, oplettend zijn en consequent zijn erin. En de vruchten blijven toetsen. Tot zover mijn antwoord op die vraag. Trouwens, vanuit kerkelijke hoek zie ik wel eens, want als je dat verhaal van Greber dan vertelt, met name mensen die in de kerk nog in een kerkelijke gemeente zitten of in een evangelische gemeente, en je komt met het verhaal van Greber, dat heb ik wel eens gehad, dan zeggen ze van ja, de inhoud die is hartstikke mooi wat die Greber te horen heeft gekregen, maar als er een jongen aan tafel zit die na gebed vooroverzakt, even bewusteloos lijkt alsof hij weg is, en zich vervolgens weer opricht en er spreekt een engel door, dat moet wel van de duivel komen. Zie je? Die staren zich dus blind op het uiterlijke verschijnsel. Terwijl de transtoestanden, de volle trans, waar het hier om gaat, ook in de Bijbel voorkomen. Dus laten we kritisch blijven wat de inhoud betreft en ons niet blind staren op de buitenkant van de verschijnselen. Dan ben je echt kritisch. Dus zeg me niet te gauw automatisch schrift komt van de duivel. Dat hangt er maar vanaf. Kan een engel van God je adem niet sturen? Dat is de vraag. En die toetssteen, die ligt hier bij jezelf, je eigen verantwoordelijkheid. Een vraag op papier. Daar zal ik even mee verder gaan. Ik lees hem even voor. Is het ook mogelijk dat in eenzelfde omgeving steeds andere mensen die in diezelfde huizen wonen, er toch telkens weer conflicten zijn van zeer uiteenlopende dingen? Zijn dit boze geesten? Ik proef hieruit dat hier dus gedoeld wordt op de bezetting van een huis, van een vertrek, van een geest die gebonden zit aan een ruimte in plaats van aan een mens. Dat komt voor. Soms hechten geesten zich vast aan mensen om de een of andere reden. En soms aan huizen, omdat ze daar gewoon niet weg willen. Die klokfeest-fenomeen in Engeland, daar hoor je die verhalen heel veel van. Dat er in, er is ook zo'n hotel, geloof ik. Daar kun je zelfs logeren. Dan logeer je in een spookpension. En dan kun je nog eens even wat anders ontmoeten, s'nachts. Ja, elk wat wels. Maar dat is ook zo'n voorbeeld. Dat komt zeker voor, dat geesten aardgebonden zijn. En in die aardgebonden zijn, in die staat van aard gebonden zijn, gekluisterd zitten aan een bepaalde omgeving. Mensen bellen me ook wel eens op uit het land en die vragen me of ik hun huis wil komen schoonmaken. Dat doe ik dus niet. Ja, ook niet met een stofdoek of een dweil, maar ook niet op de geestelijke manier. Ik heb liever dat mensen het zelf leren. Waarom? Dan betrek je die mensen zelf in het proces. Kunnen ze zelf in de kracht van Christus staan en dan kunnen ze prima zelf doen. De tijd is voorbij dat we alsmaar ons afhankelijk opstellen van hulpverleners, van priesters, van noem maar op. De tijd is rijp dat de kracht van Christus in onszelf geboren gaat worden, dwars door onszelf heen als mens. Wat vroeger voor de eenling was weggelegd, is nu weggelegd voor de mensheid, voor ieder die zich voor die kracht wil openen. Dus vanuit die gedachte heb ik op een gegeven moment ook in dat laatste boekje, de kracht van Christus in ons, daar heb ik een aantal oefeningen aan toegevoegd. Oefeningen, rituelen. Rituelen klinkt ook alweer zo zwaar en zo dogmatisch, maar je moet het meer zien als een richtlijn die ik daar aandraag, waarmee mensen zelf aan de slag kunnen gaan. Dus ook je huis schoonmaken. Dus doe het lekker zelf. Dus dan zeg ik, lees het maar. Als je het boek niet kopen wil, stuur ik je een kopie toe. Is ook goed. Maar probeer het dus zelf. Ga zelf eens eventjes in die kracht staan en probeer het eens. Maar doe het wel op een hele bewuste manier. Dat je niet, want een ritueel is natuurlijk niet iets, dat je zomaar in je huis wat gaan staat lopen schreeuwen. Dat is niet een echt ritueel. Een ritueel moet uit het hart komen, vanuit de verbondenheid met Christus. Die draagkracht, die geestkracht, die moet in dat ritueel zitten, anders dan werkt dat natuurlijk niet. En daar heb ik goede reacties op gehad van mensen. Dat het huis inderdaad schoon was na die tijd. Is trouwens leuk. Met die gedachte in mijn achterhoofd ben ik toen in het begin begonnen aan het vierde boek. En er was een beetje een gehakketak heen en weer. Aan Hermes, daar zou het eerst uitgegeven worden. Bij Aan Hermes, daar heerst dan op de redactieafdeling een beetje Jezusallergie, werd me voorzichtig gezegd. En ik stelde Christus zo centraal. Ik zei, ja, maar dat ga ik echt niet veranderen. Dan logen ik mijn eigen werk. En dan ga ik niet in mijn kracht staan, dus dat doe ik niet. Een keer een zinnetje verbeteren, dat vind ik goed. En daar kunnen jullie me heel goed in adviseren. Maar kom niet aan de inhoud, dus dat gaat niet op. Ja, een beetje moeilijk snel. Ik ga er wel mee naar Den Haven toe. Dat is ook goed. Naar Den Haven in de onderhandeling. Dat liep op een gegeven moment vast. Er werd op een gegeven moment gezegd van ja, die oefeningen, ja, dat is meer iets voor in je praktijk. Dit is te zeer therapeutisch gericht. Doe dat maar in je praktijk. En dan onderbouw je de theorie in je boek. Ik ben ook soms ook vatbaar voor compromissen. Niet altijd goed. Hoewel ik dacht er heel strikt in te zijn. Dus een paar van die oefeningen die waren eruit verdwenen. Toen het uiteindelijk weer bij Ank Hermes terugkwam. Want ik had mijn lezing in de Flint gegeven. En toen kwamen ze naar me toe van, zou je toch niet overwegen om het bij ons uit te geven? Ik zeg, daar kunnen we het over hebben. Maar ik denk, zijn jullie dan genezen van je allergie? Dus ik heb het manuscript opgestuurd en ze zeiden van nou, we gaan in het weekend ermee aan stoeien. En maandag om 11 uur word je gebeld en dan hoor je of we het gaan uitgeven of niet. Nou, prima. Dus ik zit om een uur of 9 's morgens zit ik op mijn werkkamer. Ik ben in gebed, ben even stil. En in één keer, als uit het niets, komt er een man voorbij. Een beetje grijs, golvend haar, wat achterover. Heeft een briefje in zijn ene hand. Ja, dat zie ik allemaal in een seconde hoor. En zegt hij tegen me, of hij roept eigenlijk tegen me van, denk erom, die 4 vloeren moeten er nog wel in, hè? Ja, wat zegt hij nou, die 4 vloeren? En ik wist, dat gaat over dat manuscript dat nou bij Ank Hermes ligt. Dus hij wil iets aangeven dat ik nog iets moet toevoegen. Maar wat zijn vloeren? Nou, vloeren heeft iets van een basis. Het is de basis waar alles op rust. Dus ze belden om 11 uur en nou, tegen haar gefeliciteerd, we gaan het uitgeven. Nou, dankjewel. Ik zeg, maar er komt een aanvulling, nou, ik weet nog niet wat. Dus ik vertel gewoon wat er gebeurd is. Dus er kwam net iemand voorbij, ja, in de geest, maar reden des te meer om er aandacht aan te besteden. Ik zeg, dus laat het nog even in het midden. Nou, prima, er stonden ze ook open voor, hoor. En de dag erop, ik ging eens even kijken naar het oude manuscript. En wat bleek, waren er precies 4 oefeningen, 4 rituele gebeden, waren uit het oorspronkelijk manuscript verwijderd. Dus, met andere woorden, ze keken wel eventjes mee, zorg wel dat die 4 vloeren, het was immers je basis van waaruit je het geschreven hebt, dat die er weer in komen. Dus die heb ik nog even naar ze toegemaild en die zitten erin. Dus, dat geeft even aan hoe belangrijk het blijkbaar voor die geestelijke wereld ook is, dat die oefeningen, dat mensen het zelf gaan doen, dat een heel belangrijk aspect van deze tijd is. En ik was blij dat ik even op de vingers getikt werd, want ik was er anders nooit meer opgekomen. Dus dat is zo'n voorbeeldje. Dat was de vraag, ja, en dat er dan conflicten komen in een huis, dat kan op een verziekte sfeer duiden in een huis waar dus een demonische aanwezigheid is. Maar ja, conflicten zijn ook menselijk. Dus daar zal wel duidelijk onderscheid in gemaakt moeten worden. Dan moet je de situatie op zich bekijken. Hoe is de toestand in dit gezin? Wat voor conflicten leven er? Wat voor psychische voedingsbodem zijn er voor die conflicten zelf? En worden ze veroorzaakt door de mensen zelf? En in hoeverre is er sprake van een aanwezigheid? Dus dat zul je alleen kunnen toetsen als je in het geval zelf duidt. Ja? Zijn er verder vragen? Naar aanleiding van mijn verhaal of andere vragen? Ja?
Ik heb onlangs vernomen dat er nog een andere spelletje gespeeld wordt door de jeugd. En dat is, ze nemen een spiegel en ze leggen daar een donkere kap over of een donkere mantel of een donkere doek. En dan zien ze op een gegeven moment, zien ze in die spiegel zien ze opeens verschijningen. Is u dat bekend?
Ik weet dat Raymond Moody, waar ik aanvankelijk een grote fan van was, omdat hij, dat is die arts in Amerika, die bijna doodervaringen allemaal eindelijk onder de aandacht heeft gebracht.
Zijn vader is ermee begonnen.
Raymond Moody is zijn vader?
De eerste vader.
Ja.
En dan hebben de patiënten, hebben soms hun zoon gevraagd, die dus hetzelfde werk deed als arts.
Ja.
Hebben gevraagd of hij dat in
een
boek wilde.
Ja, precies.
En toen is hij die boek op de markt.
Ja, en daar is die spiegelmethode. In een van zijn boeken komt die spiegelmethode, die wordt daar beschreven. En daar ben ik diep ongelukkig over. Want wat doe je dan? Dan zet je opnieuw de deur open voor goed en kwaad. En ik gooi het op één hoop met het bandstemmenfenomeen, is ook zoiets. Ben gewoon valikant op tegen. Ik ben er heel helder in. Ik heb de gevolgen ervan heb ik gezien. Een tijdje geleden nog een jongen. Het was een zombie geworden. Zijn moeder was overleden. Hij kon er niet missen. Zat met zijn verdriet. Ach, en hij had dus een boek gelezen over bandstemmen gebeuren. Is ermee aan de gang gegaan. Kwamen allerlei dingen door. Maar moet je hem nu zien. Helemaal kapot. Helemaal onder de medicijnen. Ja, dat doet die psychiatrie dan. En heel moeilijk te behandelen. Dus ja, als je mensen met spiegels en zwarte doeken en gaan we door en je laat ze de jeugd zo experimenteren, want ja, de jeugd wil experimenteren en op zich is er met een experiment niet zoveel mis, alleen je moet wel goed weten op welk gebied je het doet. Dus hier waarschuw ik mensen altijd ernstig tegen, omdat ik de gevolgen soms zie. Het is hetzelfde als het Ouija-bord, als bandstemmen, als de spiegelmethode. Je kunt niet controleren. Het is alsof je zegt, jongens, kom maar binnen. Ik stel mijn deur open. En dan kan er van alles binnenkomen. En dat is gewoon niet goed. Kijk, dan vind ik eigenlijk dat Moody een beetje doorgeschoten is. Hij brengt aan de ene kant een heel belangrijk thema onder de aandacht van de mensen, wat gelukkig enorm bespreekbaar is geworden, die bijna doodervaringen. Eindelijk, na zoveel jaar. En aan de andere kant, dan haalt het de donkere kant ook binnen op die manier. En dat is niet goed. Dat is mijn visie. Zo voldoende beantwoord, ja? Zijn er verder nog vragen?
Ja, ik heb een vraag.
Ja.
Ik heb geregeld mensen die komen tegen die helemaal in het zwart zijn gekleed.
Ja.
Van die haar gekruist en
ja.
Die zijn, als ik ervoor kom kamer zijn, dan denk ik het ook verhaal van mij. Ik sta er allemaal op, maar ik vind het wel fijn.
Ja.
Dus ik vraag mij af, waar komt dat van?
Ja, zoals ik al zei, we hebben namelijk, we zitten allemaal op elkaar aangeslopen met ons energieveld. Ja? Dus ieder mens die straalt iets uit. Nou, iemand die zich zo kleedt en een hakenkruis op zijn kop zet, daar kun je de uitstraling wel van raden volgens mij.
Ja.
Dus die straalt ook die negativiteit uit. Dat kan niet anders, om wat voor reden dan ook.
Ja.
Als jij die positiviteit uitstraalt, dan reageert die donkere sfeer van zo iemand daarop en daar schrikt hij van terug.
Ja.
Je ziet eigenlijk hetzelfde met mensen die bezeten zijn, die dus op het licht van Christus zo heftig reageren. De duisternis die schrikt letterlijk van het licht van Christus wat mensen in zich meedragen. Dus waarschijnlijk heeft dat met die reactie te maken. Kijk, en jij zit zo in je gevoel geworteld, dat jou raakt het niet.
Nee, helemaal niet.
Je staat erboven.
Ja.
Precies, dat is een teken dat je dus helemaal in dat licht zit.
Ja.
Helemaal er stevig in staat. En dan voel je ook, dan weet je ook van binnenuit, er is niks voor bang om te zijn. Niet voor een hakenkruis, niet voor de uitstraling en niet voor de zware kleding.
En dan schrik er wel even van, bedoel.
Wie?
Nee.
Eventjes.
Ja, even op dat moment, want ik heb
Ja, maar dat is op het moment dat die twee werelden elkaar ontmoeten. Ja, zoals ik ook.
Dat is een echte klopje, want je was hier man.
Ja, ja.
En die kijken mij dan echt door, oh, ja, ik ben ook.
Ja.
Want ik ben ook een mens, hè?
Ja.
Ik kijk dan ook eigenlijk.
Ja. Kijk, die menselijke kant, die hebben we allemaal.
Ja.
Toen ik dat voorbeeld even noemde in het begin van mijn verhaal, dat die demonische vrouwen gedaan had naast mijn best stond, toen werd ik echt wel eventjes geslecht, moet ik toegeven. En mijn hart ging wel even iets sneller. Ze was ook zo lelijk.
Ja.
En ze keek me nog lelijker aan.
Ja.
Echt zo starend van angst willen verspreiden. Dus als mens schrik ik daar natuurlijk van.
Ja.
Maar meteen daarna komt die reactie. Oh wat?
Ja.
Ik sta in Christus, wat wil je? Je kunt helemaal niks, dus in naam van Christus ga weg.
Ja.
Zie, dan neemt gelijk dat op. Maar het is niet erg dat we ook mens zijn natuurlijk. En ja, wie schrikt er niet? Op het moment dat er iets onverwachts gebeurt, dan is die schrikneiging, die is alleen ons. Dus je bent mens en je mag mens zijn. Maar als je daarna terugvalt op dat vertrouwen wat je ook in je meedraagt, die lichtbron van waaruit je probeert te leven, wat we allemaal proberen, hè?
Ja.
En als je daar dat vertrouwen uit kunt putten, dan voel je ook iets van onkwetsbaarheid over je komen, of niet?
Ja, op dat moment eigenlijk, maar daarna dan denk ik van, nou ja, ik heb niks met je nodig, maar dan is het ook weer klaar.
Ja, precies. Ja.
Het is gewoon een moment eigenlijk, dat is gewoon, je draagt daar op de klap voor de klap eigenlijk.
Ja.
En daarna is het gewoon, dan kan ik met je nodig, maar dan is het klaar.
Ja, precies.
En dan sta ik op weer overhoofd.
Precies, als je maar niet in de angst blijft hangen. Je mag best even schrikken, maar er niet in vast blijven zetten. Dan wordt angst een deel van je leven, hè? Dat is de bedoeling niet. Ja?
Ja.
Dank je.
Oh, dat heb ik ook nog een vraag. Wij hebben twee kinderen aangenomen uit India. En dan hebben we een verzeilreis gekregen en het middelste meisje is heel gesloten. En vroeger had ze ook wel eens iets, ja, duivels, ik weet het niet.
Het middelste kind is een aangenomen kind?
Dat is India, die
ja,
okay. 16 jaar.
Ja.
En die is heel gesloten, ze heeft een hele grote muur om haar heen gebouwd. Ze heeft vriendjes en vriendinnetjes. En ze is jaloers op haar eigen broer en zusje.
Mm-hmm.
Dat heb ik wel anderhalf jaar met haar gesproken. Daar willen we graag wat mee doen. Maar je kan zo'n kind niet dwingen. Ik zeg niet, je moet. Maar nu hebben we er zover gekregen. Maar het is ook zo dubbelzijdig. De ene keer is ze heel lief. En de andere keer, dan is ze heel knarig. Weet je wel, ik ga niet door ze heen prikken.
Nee.
Door die andere twee wel. Want ik ben zelf ook een heel rap mens. Achterdag vandaan. Ik zeg ook wat ik denk. Maar dat doet haar soms wel eens wat verdriet. En mijn man, dat is een hele wijze ziel.
Gelukkig maar. Prijs je gelukkig.
En dan denk ik, ja wat leuk. Ik hoop dat ze graag helpen, want de maatschappij, dat zei je nog wel graag, ja dat is keurig bepaald. Dat is heel leuk.
Is dat
Kutnaperen? Nou, maar dan zeg ik, dat kind moet de maatschappij erin en ik wil haar zo graag helpen.
Ja.
Ik sta geestelijk en ga heel vaak met de rug tegen de muur.
Ja. Zij moet ook teruggeworpen worden op een gegeven moment als ze 16 is, richting haar eigen verantwoordelijkheden. En aandacht hebben voor haar pijn, haar achtergrond, omdat ze haar wortels hier niet heeft. Nou, dat weet je zelf ook, dat daar is aandacht voor nodig en daar zullen de gesprekken ook deels over zijn gegaan. Maar aan de andere kant kun je daar ook weer niet jarenlang in blijven hangen. Op een gegeven moment komt er een moment dat ze ook teruggeworpen moeten worden op hun eigen verantwoordelijkheden. En dat ze ook inzien van om in dit gezin te kunnen functioneren, zal ik zelf een bijdrage moeten leveren.
Nee, dus zal ik.
Nee, maar het is de vraag, ik weet niet hoe de situatie is, maar ik maak wel eens mee dat de situatie voor het hele gezin een hel was. En dan weet ik niet, die zwaarlezer zegt het nog niet. Nou, dus er zijn gradaties in het probleem wat jij omschrijft. Hè? Stel daarin duidelijk je grenzen en wees ook helder en duidelijk en krachtig.
Volgende,
dat ben ik
nog.
Ja. Want het is uiteindelijk ook een stukje van haar verantwoordelijkheid dat ze hulp aanvaarden wil, als blijkt dat zij met bepaalde problemen zit.
Maar mij ook een hele stomme vraag, want ze waren een half jaar, toen hebben we haar geschrift al afgehaald. Maar heeft zij misschien daar ook wat mee gemaakt? Maar
dat kan.
Over. En dat hebben we ook allemaal wel ondertekend bij Voldestor. En dan klaar ze op een of andere manier en klaar ze dicht.
Mm-hmm.
En die muur die wordt steeds dikker en breder.
Ja.
En die oudste van ons, dat is de zoon, en die staat ook altijd wel achter me gelukkig. Hij zegt, neem dat door, de opvoeding nog heel goed. De opvoeding van de kinderen doe ik dan heel goed.
Ja.
En die kleine...
En wat is dat voor iemand die dat...
Dat is ook een jongetje uit de India.
Ja, precies. Maar ik zou toch iets van een gezinstherapeut in dit geval aanbevelen. En niet al te grote zoeken in bezetenheid.
Kijk, nee, dat is het niet. Dat is ook niet, gelukkig niet.
Maar... Nee, ik noem het even bezetenheid beïnvloeden, maar omdat je zei, ik kan ze zelf ook iets meegenomen hebben daar weg, iets van vroeger. Ja, dat weet je ook niet zeker. Maar ik zou in dit geval, zou ik het eerst even gewoon binnen het gezin proberen op te lossen met een gezinstherapeut. Dat lijkt mij het beste. En dat is op een gegeven moment toch een kwestie van moeten. Als de situatie uit de klauw loopt thuis, en het is een keuze van nou, of je gaat met z'n allen hulp aanvaarden en je gaat ervoor, doe je dat niet, moet je de consequenties nemen. Ik weet dat dwang en therapie heel moeilijk samengaan, eigenlijk niet. Maar aan de andere kant, binnen een gezin, onder bepaalde omstandigheden, dan kan de situatie zo uit de hand lopen dat het hele gezin eronder gaat lijden en dat je met z'n allen tot een conclusie moet komen van nou, nu gaan we ervoor of we gaan er niet meer voor. En dat heeft gevolgen. En dat kan verder gaan zijn. Om haar ook de kans te geven om terug te komen in haar eigen kracht en haar eigen verantwoordelijkheid hierin. En ook jullie verantwoordelijkheden natuurlijk.
Maar ze gelooft ook wel een gat hoor, dat is een lief meisje op zichzelf, maar
ja.
Ze gaat soms wel dwarsbomen.
Ja, maar ze is ook puber hè?
Ja, dat is een puber, ja. Nee, maar die andere is dus ook een puber, maar dit
ja, maar,
is dan heel makkelijk.
Ja, maar pubers
verschillen. Maar dat is wel verschil, dat neem ik direct van je aan.
Een wereld van verschil.
Dan denk ik wel eens, nou ja, wie ben ik? Shit, mij wel lijkt.
Ja.
Nou, maar ja, misschien, dat was ik daar hoor, omdat ik je vriendinnetjes heb en vriendjes en je zit je horen of haar eigen broer en zusken. Nou, dan denk ik, dat je bent wel gemaakt waar leven we nou.
Ja, ik ben met je eens, dat is soms heel erg moeilijk. De puberteit, vooral in deze tijd, dat valt voor ouders niet mee. Ik kan erover meepraten. En dat elke keer weer dat balanceren tussen die mannelijke en die vrouwelijke kant ook weer. Hè? Van nou, waar stel ik mijn grenzen en waar ben ik gevoelig voor jouw inbreng, een luisterend oor. Natuurlijk, dat is allemaal hartstikke belangrijk, maar dat moet in balans zijn met elkaar. Maar de ene puber is echt de andere niet hoor.
Oh nee, zeker weten
van
niet.
En er zit een hele lastige tussen.
Ja.
En bij 18, 19 jaar is het opeens allemaal over. Soms.
Ja, maar de ene heeft daar ook veel last van op de andere.
Ja.
Iedereen is
aan, maar je wilt
een paar aan. Maar dat is niet erg, maar dan, je wilt een vraag helpen.
Ja.
Maar dan
weet
ik het. Ja. Verder nog vragen,
ja.
Mag ik nog een vraag stellen? Hoe gaat u om met mensen die door bijvoorbeeld zwarte magie, bijvoorbeeld de Arthuriaanse Winti of Voodoo, hoe gaat u daarmee om, zonder dat de mensen daar zelf in geïnteresseerd waren en dat dat toch op hun uitgeoefend kan worden?
Door ze bewust te maken van de kracht van Christus en dat ze daar op een hele bewuste manier in gaan staan. En door gebed, door visualisatieoefeningen, noem het maar op. Die bied ik gewoon het hele pakket aan. Dus om er maar voor te zorgen dat ze allereerst er heel bewust in staan. Natuurlijk hun angstpatronen, die daar een rol in kunnen meespelen of andere patronen, daar oog voor hebben. Ga je daarmee aan de slag. Dus het is een kwestie van een combinatie van bewustwording en bevrijding. Dus je doet eigenlijk beide.
Mag ik ook een tip geven voor mensen die voelen dat het in huis niet al te fijn is? Ik heb ooit een keer een tip gekregen, salie verbranden. En dan van kamer tot kamer. Dus je komt gewoon gedroogde salie en die plant je op een schaaltje. En daar waar ik het bij van haal, in Leeuwarden, dat is een kruidenwinkel. En die zijn nog een bepaalde bessen, maar ik ben nog even de naam vergeten. Die zijn die bessen dus ook wel eens bij Jukomen komen.
Jeneverbessen.
Ja. En hij had gezegd, als je dat doet, en ik heb het bij mijn nicht gedaan, en ze is ook veel rustiger geworden. Ja. En het haar zo, dat heeft een hele fijne sfeer.
Ja. Ja, al die planten die hebben een bepaalde zielenkracht natuurlijk. En die stralen net zo goed als wij iets uitstralen als mens. Stralen ze ook iets uit. Alleen, ik zie dergelijke middelen meer als ondersteunende middelen dan als hoofdmiddel. Het hoofdmiddel blijft voor mij Christus. En alles wat je daarna aan energetische verbeteringen wilt toepassen, dat is prima. Daar is niks mis mee. Het contact met die plantenwereld, ja, daar zijn we door ons intellect ook grotendeels kwijtgeraakt. Dus daar mogen we best onze voordelen mee doen. Absoluut. Alleen, als je het hebt over het echte spirituele vertrouwen, dat is voor mij Christus. En dat het helemaal van binnenuit gaat gebeuren. Dus als Sali een vervangend middel voor Christus zou worden. Ik weet dat je het zo niet bedoelt hoor. Maar dan zou ik daar moeite mee hebben. Maar als je dat als energetische stimulans in je woning gebruikt, prima. Ja, zonder meer.
Zou het eigenlijk kunnen beschouwen als complementair?
Ja, prima. Ja. Ja.
Kun je ook aangeven hoe je verbinding met die Christuskracht in jezelf nog niet kunt gaan zitten?
Als ik naar mezelf kijk, dan laat ik daar maar even van uitgaan, daar kan ik tenminste iets zinnigs over zeggen misschien. Het is meer een zielenhouding dan een methode, zoals ik het beleef. En hoe ik het sterkste beleefd heb, dat is als ik bewust ben van mijn eigen schaduwen en mijn eigen zwakte en mijn eigen beperking. Juist dan breekt die Christuskracht het hardste door. Daar is die periode van de wet ook zo van, ja, Paulus noemt het dan de periode van de wet. En dan, de wet leidt ons tot Christus, zegt hij op een gegeven moment. En dat zie ik heel mooi terug. Want de wet, dat is de periode van bewustwording, van spirituele groei. Jezelf leren kennen. Je eigen hart leren doorgronden. En Paulus doet dat ook, hè. Die legt zichzelf zijn ziel en zaligheid ook bloot in die Bijbel. Die zegt op een gegeven moment van, ja, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het slechte wat ik niet wil, dat doe ik. Wie helpt me? En dan komt dat bewustzijn in Christus. Dat komt bij hem boven als antwoord op zijn streven. En met name dat vind ik de methode, onze eigen bewustwording, het kennen van onszelf, om ons als grond rijp te maken voor Christus. Doordat je zelf bewust bent, ik kan het niet. Dat is mijn persoonlijke verhaal. Vanuit de traditie noemen ze dat genade. Alleen dat woord genade, dat moet in onze tijd ook weer opnieuw geëikt worden. Dat moet ook weer zijn oorspronkelijke spirituele betekenis terugkrijgen. Nou, direct net een boek over geschreven, komt in het najaar uit. Gebaseerd op en mijn eigen gevoelens, mijn eigen strijd, mijn eigen tekortkomingen, waar ik dagelijks tegenaan loop, en dromen die ik over dat onderwerp heb gehad. Waarin juist die nadruk op die genade wordt gelegd als spirituele kracht in het hier en nu. Ja? Dus het is eigenlijk een houding van deemoed. Ik ga maar door.
U nam een voorbeeld dat u iemand had gevraagd in een psychiatrie die bezeten was. En nu is mijn vraag, hoe staat psychiatrie daar tegenover als ze van u horen?
Dat is allemaal suggestie. Ja, het is niks. Het is een toevalstreffer, het is suggestie, het is een psychologisch verschijnsel. Het is, daar komt het in grote uitzonderingen daar gelaten. Er zijn psychiaters die er open voor staan, maar ze weten een contrasoven weg te draaien. Dat ze in ieder geval niet hoeven toegeven dat er een spirituele dimensie is. Want dat kan absoluut niet. Ik heb wel gehad dat ik een brief schreef aan een psychiater, omdat die patiënt, die was dan bij mij onder behandeling en we zagen hem vooruit gaan. Echt stijgende lijn. Hij kwam wat meer in zijn kracht terug, eerst ook helemaal afwezig, Hij was weer steeds meer aanwezig. Nou, op een gegeven moment, ja, die medicijnen, hij zei, die zitten me gewoon ook in de weg, dat voel ik. Ik zei, ja, dat denk ik ook. Alleen, ik wil aan de ene kant de psychiatrie niet in het vaarwater zitten door maar te zeggen, stop nou met die medicijnen, dat mag ik niet doen. Dat laat ik aan de mensen zelf over. Van nou, overwegen is of je misschien een beetje kunt minderen. En overleg dat eens met je behandelende psychiater. Nou, de volgende keer kwam hij terug, nooit met hem erover gehad. Ja, maar hij zei, in mijn bloedspiegel was het gehalte nog prima, dus dat wilden ze graag zo laten. Bloedspiegel, ik zeg, het gaat toch om hoe je je voelt, hoe je bent. Maar weer zo'n statistische waarde die ze aflezen uit het bloed. Dan denk je, jeetje, een mens is een chemische fabriek. Verder komen ze niet. Toen vroeg hij van, nou, kun jij die psychiater niet benaderen? Telefonisch, schriftelijk is, nou, schrijf hem wel een briefje. Dus ik heb even kort van, nou, ik kom bij hem voor gesprekken. We zien dat hij meer aanwezig is. Maar we merken ook dat hij moeilijk bij zijn kracht kan komen. En dat die medicijnen hem min of meer lam leggen. Is er iets voor te zeggen dat u samen met hem er eens over denkt om een klein beetje af te halen, om het eens een poosje aan te zien? Ik heb nog geen antwoord gehad op die brief. Ik denk gewoon weer zo'n idioot die zich ermee bemoeit. Dus dat is de arrogantie waar je tegenaan loopt. En wat ook een stuk machteloosheid opwekt. Want ik wil graag meer natuurlijk. Ja.
Ik kan me dat ook voorstellen.
Ja.
Ik heb zelf ook het idee van, nou ja, als we meer binnen die kringen bekend krijgen, dat het toch een positieve uitwerking heeft wat het doet,
ja.
Dat ze dan toch op een gegeven moment wel in moeten zien omwille van de resultaten.
Het komt ook wel, maar er is geduld nodig. In Assen heb ik een lezing gehouden. Later hoorde ik dat in ieder geval 2 psychiaters naar mijn verhaal te luisteren. Dan weet ik niet of ze er wat mee doen. Maar in ieder geval, dat is wel een teken. Je mag ze niet allemaal over één kam scheren. Ik wil ook niet alleen maar negatief over de psychiatrie zijn. Absoluut niet. Maar we moeten naar die samenwerking toe. Dat je en de psychische dimensie en de spirituele dimensie weer eindelijk hand in hand samen kunt zien in één mens. En vanuit al die lagen de klachten gaan benaderen. Dan boeken we winst. Dus ik ben in dat ene boek wel een beetje tekeer gegaan tegen de psychiatrie. Maar dat is niet een doel op zich. Mijn doel is uiteindelijk van laten we eens tot elkaar komen en elkaar verrijken. In plaats van elkaar bestrijden. Dat is beter. Daar zijn de patiënten mee gebaat.
Inderdaad.
Ja.
Ik wil nog even over die categorie dwaalgeesten.
Ja.
Die ik wel maar licht mag helpen.
Ja.
Dat zijn dus niet echt de kwade geesten. Ja. Wat denk je daarvan?
Die heb ik eventjes aangehaald in mijn verhaal. Heb ik het onderscheid eventjes genoemd voor de pauze. Dat het onderscheid noodzakelijk is. Dus ik noemde als voorbeeld van een dwalende geest dat meisje wat zelfmoord had gepleegd. Met liefde, met bewustwording, alsof je met een medemens zit te praten. Niet anders dan dat. Dus bidden, samen met diegene. Vragen van nou wees niet bang en open je voor dat licht. Geef je eraan over. Het mag. Maar toen ik er even op doorvroeg, dat de geest van dat meisje wat zelfmoord gepleegd had, toen bleek dat ze met een enorm schuldgevoel zat, dat ze haar leven beëindigd had. Dat ze helemaal in verstrekt. Dus ze dacht ook dat er helemaal geen vergeving was, dat ze altijd in die donkere plek moest blijven. En dat ze eigenlijk alleen maar een medestander zocht in die levende vriendin nog, in plaats van dat ze die eigenlijk wilde helpen. Dus het is bewustwording, met de zachte hand inderdaad. En waar dat kan, is dat altijd aan te bevelen voor de stevige aanpak. Maar ja, het is niet bij iedere categorie.
Nee.
Een goed middel. Dat onderscheid, maar dat merk je tijdens het gebeuren wel. Ja. Nog vragen?
Ja. Ik ga nog iets willen aankaarten. Buiten dus de zielen die er soms blijven hangen in een huis, heb je ook vaak, als er in een huis veel verdriet en narigheden in de loop der jaren gebeurd is, naar het schijn nemen die trillingen worden opgenomen door de muren. Dus er hoeft helemaal zelfs geen geest aan vast te komen. Dat huis dus, laten we zeggen, geen fijn gevoel aan de mensen geeft. Ik heb zelf zo'n huis en daar werd mij verteld dat in dat huis veel mensen, ja, laten we zeggen, als een soort doorgaanhuis.
Ja.
En dat die kinderen, zowel psychisch als fysisch, die daar gewoond hebben, vaak mishandeld zijn geweest door hun ouders.
Ja.
Dus dat had niets met de zielen of geesten te maken, maar dat had met die trillingen. Die
met de energietrilling, ja, klopt. Klopt. Dat werkt ook door. Dus dat zijn die trillingen waar ik het over had, die dus overdraagt van mens tot mens, maar die ook hier in de kosmos blijven hangen. Dus kun je nagaan, als je kijkt naar wat er aan negativiteit zich afspeelt op onze aarde, aan ellende wat mensen elkaar aandoen, wat het voor trillingen, van zwaarmakende trillingen veroorzaakt hier op deze planeet, en waardoor die ook zo donker wordt gemaakt, en hoeveel licht er voor nodig is om die trillingen weer ongedaan te maken, weer te overstemmen.
Als meubels en sieraden kunnen ook negatieve trillingen uitstellen.
Ja, in de psychometrie gaan ze ook af op een ring die gedragen is, op informatie die daarin is blijven hangen. Een gevoelig persoon kan daar informatie uithalen en dat blijft aan het voorwerp zitten. Ja, datzelfde principe inderdaad. En bedankt voor de aanvulling.
En zoals u nu kijkt over die boze wereld, wat u net nog een beetje schetst. Ik bedoel, Irak, Israël, Palestina, daar zitten geen vreemde krachten, of is er één boze wereld die daar bezig is? Kijk u daar tegenaan?
Altijd als een wisselwerking. Waar mensen tot het kwaad vervallen, dan trekken ze het gelijkgerichte aan, het gelijkgestemde. Dus met duisternis versterk je de duisternis. En met nog meer licht versterk je het meer licht, wek je nog meer licht op. Dus het gaat beiden, cumuleert het, bouwt het op. Het is een sneeuwbaleffect, zowel in positieve als in negatieve zin. Dus, is dat wat u bedoelt?
Ja, omdat ik dan denk, nou, er zijn demonische krachten aan de gang.
Ja, kijk.
Dan wil je dat zo graag een antwoord op.
Ja, dan zijn we als mens niet meer verantwoordelijk. Hè? En dat is niet zo. Het is... Satan die werkt in op de ontvankelijkheid van mensen. We zijn niet zomaar een robot die doet wat het kwaad wil, was niet best. Het is altijd die wisselwerking. Dus onze eigen geest speelt daar ook een rol in. In hoeverre gaan wij mee in die negatieve spiraal? Zijn we zelf verantwoordelijk voor? Dus kwaad mag nooit een excuus worden voor het kwaad wat hier op aarde zich afspeelt en wat mensen elkaar aandoen. Dat betekent niet dat het kwaad daar geen rol in speelt. Dat geloof ik zeker. Het kwaad wil niks liever dan dat elkaar de hersens inslaan. Dan dragen zij hun energie over aan ons. En wat hun patroon het onze. Dus worden zij in hun kracht bevestigd. Worden wij in die wereld opgenomen, hebben ze macht over ons. Zo werkt dat een beetje, denk ik. Ja? Maar het is niet hopeloos. Op het donkerste moment van de nacht breekt de dag weer aan. En in zo'n tijd leven we ook, daar ben ik van overtuigd. Pas dan wordt het weer dag. Je moet eerst door dat diepste donker heen en dan komt het ochtendfloren weer terug. Heel langzaam, stap voor stap, mag het groeien. Dus op het moment dat het meest hopeloos is, mag onze hoop het grootst worden. Verder nog vragen of opmerkingen?
Is het niet zo dat het kwaad van zichzelf, met zijn iemand die het kwaad van zichzelf überhaupt geen kracht heeft, maar dat wij kracht hebben?
Ja, in zekere zin wel. In zoverre het invloed op ons heeft, het kwaad maakt altijd gebruik van onze krachten. Ja. Dus daarom zijn die voedingsbodems die we in ons meedragen ook zo belangrijk om die bewust te worden. Van op welke manier werk ik actief mee aan het versterken van het kwaad in mijn leven. En op het moment dat die voedingsbodem geheel zou opdrogen en we zouden zelf helemaal in het licht staan, zijn we onaantastbaar voor het donker. Ja, helemaal mee eens. Ja.
Ja, als je dus zo die verhaal aanhoort, dan krijg je bijna het indruk alsof het op zichzelf staand is, wat ons afvalt.
Ja.
Een beetje moeilijk.
Nou, dat is in zekere zin wel zo. Alleen, we moeten ons wel bewust zijn inderdaad dat we er een rol in spelen. Dat er een wisselwerking ontstaat.
Omdat er dus kennis iets in jezelf is dat het
aantrekt. Ja, dat kan. Kijk maar, door mijn ervaringen heen heb ik wel leren zien. Want het zijn wel zelfstandige krachten die ons iets willen aandoen. Dus het is dubbel. Die kant die zie ik onder ogen. Kijk, als zo'n figuur naast mijn bed staat en, en er zijn ook andere dingen gebeurd. Waarin gewoon geprobeerd is mij het zwijgen op te leggen. Dan merk ik van er zijn intelligenties die dat echt doelgericht proberen te doen. Alleen, geef ik er voeding aan, of blijf ik in dat licht rusten en verzet ik me er tegen. Dus de uiteindelijke uitwerking, die is aan ons. Hoeveel macht het duister krijgt in ons leven, daar zijn we zelf bij. En als we het ons bewust zijn, dan kunnen we er zelf een hele hoop aan doen. En dat we ons vooral bewust zijn van die kracht van Christus. Dan zijn we onaanraakbaar geworden. Niet dat we dan niet meer aangevallen worden. Niet dat we dan niet meer aan verleidingen bloot komen te staan. Niet dat de strijd dan ophoudt. Maar we hebben een basis gevonden. Van waaruit we tegemoet kunnen treden.
Met Christus bedoel je wel het principe nemen aan. Ik bedoel alle mensen die dus niet het verhaal van Jezus van Christus kennen.
Mm-hmm.
Die vallen daar af en toe een beetje in de doel. Juist dan...
op het moment, het gaat om het wezen van Christus, inderdaad.
Ja.
En niet om het verstandelijke beleiden alleen.
Ja, precies.
Ja. Ja, ik sta ook in mijn traditie natuurlijk. En open voor andere tradities aan de andere kant.
Ja, ik vind het niet
mee. Nee, oké. Okay. Nee, ik snap je vraag heel goed. Maar ik weet dat, dat ook van andere religies en ze komen tot het wezen van Christus. Die zich in ieder mens wil openbaren. Dan raken ze dezelfde energie, dezelfde bron, dezelfde kracht. En voor mij, dat is weer een heel ander verhaal, daar ga ik nou even niet op in. In dat leven van Jezus, dat heeft daar een hele doorslaggevende betekenis en heeft hij zich op een unieke manier gemanifesteerd. Zo zie ik het wel. Dat is mijn persoonlijke beleving en zoals het mij ook in dromen constant wordt voorgeschoten.
Maar heeft dat niet te maken ook met je eigen cultuur, met je eigen achtergrond?
Misschien.
Ik bedoel, voor mij persoonlijk zeg ik, ja, Boeddha bijvoorbeeld, heeft diezelfde ervaring gehad.
Nou, Boeddha die is zijn eigen...
Op een andere straal, zeg maar.
Ja, op een andere straal.
Ja.
En laten we elkaar stralen respecteren. En de rol die iedere grote geest hier op aarde vervuld heeft, laten we ons elkaar daarin aanvullen, dat mag. En laat zo Jezus zijn unieke rol mogen behouden, zoals Christus zich in hem heeft gemanifesteerd. En met name op het gebied van het kwaad. Is dat van doorslaggevende betekenis geweest. Maar daarmee mag je niet andere grote profeten uitsluiten, hoewel Jezus voor mij veel meer is dan een profeet. Maar goed. Christus is groter dan Jezus alleen. De menselijke manifestatie zoals die op aarde is geweest. Hij wil zich openbaren in ieder hart.
Ja, precies. Dat hij achter de liefde is
gegaan.
En dat is de algemeen wat staat.
Nou, misschien heb ik daar al een leuke toevoeging op. Gezien het over Christus ook. Ik heb voor mezelf ook altijd bezig geweest om eigenlijk invloed te geven aan de voorliefde. En waar je wat vandaan komt. Op een gegeven moment kom ik dus uit bij Jezus Christus. Wat een heel goed voorbeeld. Op een gegeven moment had ik zoiets van, ik laat hem los. Ik wil zijn als voorbeeld. In de zin van, ik kan een voorbeeld nemen aan Gandhi. Boeddha, Krishna, zijn Baba, Jezus Christus wel. Op een gegeven moment dacht ik van, ik laat ze allemaal los. Want die kracht zit dus ook in mezelf. En de rest is alleen voor. Hè? Toen heb ik bevestiging herhaald gekregen. Van, ik kan Jezus Christus kan je loslaten, dat mag. Maar dan laat je, zeg maar, die bron. Grondoorzaak van wat is. En wat vooral een baat is. In hem. Laat je dan ook los. Dus ja, toen wist ik voor mezelf van, ik wil mijn eigenlijke mensen tekortkomen, zeg maar, die bron loslaat waar het mij om te doen is. En dat het mag, maar dat die duidelijk aangeeft. En dat wat jij zag, heb ik nu gevonden. In die bron waar ik geweest is.
Ja.
Nou, dat vond ik wel mooi. Dat voor mij vond ik dat men duidelijk van dat er inderdaad een bron is waarin de leerder zich manifesteert.
Ja. Ja, mooi. Ja. Dankjewel.
Ja. Ik heb niet zozeer een vraag, maar eigenlijk meer een klein gezegde. Wie geen strijd kent, kent ook geen overwinning.
Klopt.
En om te kunnen winnen, ja. Strijden, mag het dan ja. Voor ons allemaal ook in.
Ja, dus dat licht en donker die die strijd veroorzaken, die horen bij deze aarde. Ja. Ja. Ja.
Hebt u nog tijd om uit te leggen hoe verklaart u dat een ziel van een rode levende beslag kan leggen op een lichaam van een, laten we toch zeggen, meestal een gezond iemand zonder dat hij zich verdiept heeft in magie of wat dan ook? Hoe verklaart u dat?
Je hoeft je niet verdiept te hebben in dat soort dingen om toch gevoelig te zijn, mediamiek te zijn. Die is vaak aangeboren, die eigenschap. Dat hebben we als talent meegekregen, of we hebben het niet. Je kunt het in zekere zin, je mediamieke kant kun je ontwikkelen. Maar in beginsel is het aangeboren, heb je het gekregen. En als je die gevoeligheid hebt, zoals ik dat voorbeeld al noemde, voor de pauze, blauwe of bruine ogen, die heb je of die heb je niet. En heb je toevallig die gevoeligheid, dan kan een ziel daar meer mee doen, dieper in doordringen, want bij een hoogsensitief persoon komen alle indrukken immers sterker binnen. Dus dat geldt ook voor die ongeziene wereld. Dus het heeft ook met de mate van gevoeligheid te maken. En dat betekent ook, naarmate je gevoeliger bent, verplicht je dat enerzijds om er heel bewust mee om te gaan met die gevoeligheid, wil je door die gevoeligheid niet kwetsbaar worden in negatieve zin. Dus dat is de factor die daar een rol in speelt. En dat zie je ook bij die jeugd, hè, die dat glaasje draaien gaat doen. Een 9 van de 10, oh, die heeft nergens last van, die gaat fluitend naar huis. En die 10e blijft zitten. Die blijft erin hangen op de een of andere manier. Heeft het vat opgekregen, voelt zich niet lekker na die tijd. Het heeft met gevoeligheid te maken. Mediamiek zonder ze het zelf te weten. En dan dringen invloeden altijd dieper door.
Ik
wil even vragen van Boeddha en andere profeten, waarin onderscheid voor u nou het echte christendom, deze christelijke zin? Zij zei net in pas al iets van het kruis, zou je nog wat meer over doen? Ja, ja. Wat ik in toenemende mate de afgelopen jaren, wat ik gezien heb van binnen, wat mij ook in dromen, visioenen getoond is op heel veel verschillende manieren, dat is die unieke rol die Christus heeft vervuld in deze kosmos en waar die weg aan het kruis ook centraal staat. Dus dat kruissymbool, dat kwam ook iedere keer, kwam er weer terug, die nieuwe verbinding met de hemel en dan die verbinding onderling tussen ons mensen en de rol die hij daarin heeft vervuld. Zoals het tegen Greber verteld is, was Christus de eerste manifestatie uit God. De enige geboren zoon wat hij dan genoemd. En vanuit hem is heel die schepping als het ware voortgekomen. Een proces van geestelijke groei. Nieuwe wezens die geschapen werden. Helemaal in dat oerbegin. En in zijn leven vertelde Jezus ook dat hij zelf de wijnstok was. De wijnstok waar we als rank mee verbonden zitten. En waarin die ene geest ons allemaal doorstroomt. Dat is eigenlijk het beeld. In Jezus kwam die wijnstok zelf dus naar de aarde. En heeft hij de strijd aangebonden met Lucifer. Na die val van de engelen. Om de brug weer te slaan naar die geestelijke wereld toe. En dat is de weg die hij heeft afgelegd. In die zin heeft hij die naam ook verlosser. Daar heeft hij dat aan te danken. En dat is iets uit de traditie. Maar wat ook vanuit die bron heel duidelijk bekrachtigd is. En het is ook daarom, denk ik, dat juist het duister zo reageert op die naam van Christus. Ik heb wel gehad dat er iemand tegenover me zat, die dan verstrikt zat in dat donker, en het kwaad hield zich helemaal op de achtergrond, hè, van ik blijf lekker rustig zitten. En op een gegeven moment, toen ik begon over dat laatste avondmaal, dat moment voor zijn sterven, dat hij voor het laatst met de leerlingen bijeen was en die woorden sprak, van dit brood wat ik breek, dat is mijn lichaam, en de wijn die jullie drinken, dat is mijn bloed, voor het nieuwe verband wat hier gesloten was. Toen ik die tekst oplas, begon hij te brullen. Kon hij als het ware die agressie niet meer binnenhouden. Dus het kwaad bevestigt ook nog eens vanuit haar onbewustzijn de rol van Christus. Dus dat is van doorslaggevende betekenis geweest. Je ziet ook dat er gezegd was, dat voorhangsel van die tempel, dat scheurde van boven naar beneden, scheurde dat open. En dat is dan ook het symbool van die geestelijke wereld die weer open komt te liggen voor ieder mens. Dus in die zin heeft hij een rol voor ieder mens vervuld. En als je dan ook nog eens beseft dat we met die onzichtbare draden allemaal met elkaar verbonden zijn, dus ook met Christus, zijn wij in die verbinding met hem die weg ook al gegaan. En is die weg ook open voor ons, kunnen we ons beroepen op zijn kracht. Want in die tempel waar de voorhangsel voor hing, dat is een heel symbolisch gebeuren, daar mocht één keer per jaar de hoge priester naar binnen. En daar had hij ook contact met de geestelijke wereld. Dus één keer per jaar mocht daar een mens naar binnen. En toen opeens scheurde dat voorhangsel. Met andere woorden, nu is het toegankelijk voor iedereen. Wat voor de eenling was voorbehouden, de profeten, de hoge priesters. Dat is nu het goed geworden voor ieder mens die zijn hart daarvoor openstelt. En dat is een hele unieke weg die hij is gegaan. En dat wordt met kracht keer op keer in mijn innerlijke leven benadrukt. En dat draag ik ook uit. Ja. Ja, het kruis heeft meerdere symbolen natuurlijk. Ook het kruisigen van ons ego. Ook de verbinding van de verticale, het verticale deel van het kruis met de hemel. En de horizontale, de verbinding onderling met elkaar. Dus het is ook het ultieme verbindende symbool. Het heeft vele symbolen, denk ik. Of vele betekenissen.
Het kruis wordt in België vaak gebruikt door priesters als ze hun huizen gaan schoonmaken. Ja. Kruisen noemen ze dat. Hè?
Ja.
Het schijnt dat de demonen een heilige stik van hebben van die kruisen. Als ze die dus hanteren.
Ja. Nou, daar komt die lading van het kruis wordt daarin ook zichtbaar. Ik loop zelf niet met die kruisen te zwaaien, maar ik heb bijvoorbeeld wel, en dat heb ik in de stilte op een gegeven moment, ik heb er eens om gevraagd, van, dat was eenmaal of ik was toen al een tijdje bezig met mensen, ik wilde ze zo graag iets meegeven van, neem het mee naar huis en ga behalve met je gebeden ook eens op een andere manier aan de gang, op de een of andere manier. En toen kreeg ik beelden van een kruis van licht wat geprojecteerd werd op het hart van degene waar het om ging. En dat hij dat licht in zich op zou nemen. Nou, zo ging die, dat beeld, dat vormde zich steeds sterker, dat ontwikkelde zich. En dat heb ik dus ook verwoord in de visualisatieoefening. Dus qua visualisatieoefeningen werk ik wel met het kruissymbool. Ja. Ja, heel duidelijk. Nog vragen? Niet meer? Dan dank ik jullie voor jullie aandacht. Dankjewel.